Welkom bij Radio Maria. We gaan verder met het boek over Herman Wijns. Tussen de haven van Antwerpen en het Albertkanaal liggen de fabrieken van Ford en General Motors, die in beslag genomen zijn door het Duitse leger. Deze fabrieken worden gebombardeerd. Gedurende de eerste aanvallen houdt de familie Wijns zich schuil onder de trap van de kelder. In de hevigheid van de aanvallen springt Herman recht, knielt neer en begint de rozenkrans te bidden. Ondertussen wordt er hevig op de deur gebonkt en vader ziet door het keldergat dat het buren zijn. Hij doet vlug open en een heel gezin, vader, moeder en twee kinderen, haasten zich angstig naar binnen. Herman herneemt het gebed, waarop na ieder weesgegroetje een van de 150 jaar roepingen van de heilige Louis de Montfort volgt. Aanvankelijk bidden de pas aangekomenen niet mee. Wat weerhoudt hen? Is het door angst of hebben ze het bidden verleerd? Bij de litanie van de heilige maagd begint de man mee te bidden, waarbij ook het hele gezin zich aansluit. Zanderdaags komt die heer vader bedanken voor de schuilplaats en vraagt meteen de uren van de zondagmissen. Vanaf de dag dat hij Herman zo vurig en met veel vertrouwen zag bidden, heeft deze man zijn geloof teruggevonden. Later heeft hij zijn kinderen van school verplaatst, de jongen naar het Sint-Edwardus College en het meisje naar de zusterschool. Nooit heeft hij nog een zondagmis verzuimd. Zijn leuze werd: laten we gereed zijn, wij weten niet wat er boven ons hoofd hangt. Enkele tijd later wordt de nachtrust terugverstoord door het loeien van de sirene die het nakend onheil voorspellen. Heel de hemel is fel verlicht door de lichtparachutes om de plaatsen te verkennen. Vader springt uit bed en loopt naar de kamer van Herman. De eerste bommen vallen. Het is een hels, overdovend lawaai en het huis davert op zijn grondvesten. De ruiten springen aan scherven door de luchtverplaatsing. Men heeft de indruk als ware de hel losgebroken. Vader schreeuwt: Herman, gauw naar beneden, naar de kelder. Hoor je en zie je dan iets? Herman wordt wakker en gaat boven op zijn bed staan en toont het kruisbeeld dat boven het hoofdje hangt en zegt rustig: Vaken, en deze dan? En kruipt terug onder de dekens. Zelfs in deze omstandigheid waarop haat en vernieling hoogtij vieren, is zijn vertrouwen zo groot dat hij er niet aan twijfelt dat hij en de zijnen door God beschermd worden in gelijk welk gevaar. De ouders staan er radeloos bij. Ze gaan ook terug naar bed. Naar het treffend voorbeeld van hun zoontje zijn ze bij nachtelijke bombardementen nooit meer uit hun bed gekomen. De lezer heeft het reeds aangevoeld. Gebed en vooral de rozenkrans is Hermans voornaamste en betrouwbaarste wapen. Hij heeft de gewoonte elke morgen, wanneer hij naar de kerk gaat, zijn eerste rozenhoedje te bidden. In de ene hand houdt hij zijn rozenkrans en in de andere een zaklantaarntje om de weg niet kwijt te raken. In gevolge de oorlogsomstandigheden moet de verduistering in acht genomen worden en is er geen straatverlichting. In de winter van 1940 heeft het erg gesneeuwd. Herman komt het kerkhof rond de kerk opgestapt. Door de dikke sneeuwlaag misleid is hij van het gangpad afgeweken en struikelt plots over een grafsteen. Hij verliest zijn evenwicht, maar helaas ook zijn rozenkrans. Met zijn zaklampje zoekt hij de plaats af, geen rozenkrans te vinden. Hij haalt in de sacristie een domper en speurt er gans de omgeving mee af. Zijn rozenkrans kan ver gevlogen zijn. Alles te vergeefs. Op het middaguur vraagt hij vader ook mee te zoeken, doch zonder resultaat. Herman houdt heel bijzonder van zijn rozenkrans. Hij heeft die van zijn broeder leraar gekregen. Hij weet dat de verloren voorwerpen op het politiekantoor terechtkomen. Vastberaden stapt hij er binnen en vraagt naar de verloren voorwerpen. Men duwt hem een bureel binnen. Een enorme gestalte met doordringende ogen en reuzensnor rijst plots van achter de schrijftafel en komt naar hem toe. Herman is niet meer zo op zijn gemak. Het liefst zou hij willen wegrennen, maar hij beheerst zich. Wat kan ik voor u doen, jongen? Klinkt een donderende bas. Herman slikt eens goed en zegt: ik heb een paternoster op het kerkhof verloren. Hebt u hem gevonden, meneer? Dat een rozenkrans zo kostbaar is, en dan nog voor een kind, is voor de politiecommissaris onbegrijpelijk. Hij vindt deze situatie zo leuk, doch laat er niks van blijken en zegt ernstig: nee, jongen, hier is geen paternoster gevonden, maar maak u niet ongerust, die vinden we wel. Geef uw naam en adres op. Na deze formaliteiten te hebben volbracht, maakt Herman zich vlug uit de voeten. Die avond, rond 8:00, wordt er gebeld. Vader doet open en daar staat voor hem de politiecommissaris. Verwonderd vraagt vader zich af wat er wel mag gebeurd zijn. Meneer Wijns, wilt u uw kleine eens roepen? Vraagt de commissaris. Wat krijgen we nu? Denkt vader. Als het kind de commissaris ziet, schrikt het en wordt vuurrood. Hier, jongen, hier heb je je paternosterke, zegt de commissaris en stopt Herman een lederen etuietje in de hand. Herman bedankt hem en gaat naar de keuken. Hij kijkt naar het lederen zakje, opent het en laat het glinsterende rozenkransje in zijn handpalm glijden. Het is zeer mooi en in zilver. Ondertussen vertelt de commissaris aan vader het voorvalletje met Herman. Meneer Wijns, ik heb reeds een lange loopbaan achter de rug, maar nooit heb ik zo'n aangenaam moment beleefd als met uw kind. Wat een lieve en beleefde jongen. Dit geschenk is mijn dank. Na het gesprek met de commissaris komt vader in de keuken. Wel, Herman, je bent me er eentje, hoor. Wat zal jou nog allemaal door het hoofd gaan? Och ja, en al die herrie en dan toch nog zijn paternostertje niet. Vaken, ik hield veel van mijn paternoster. Je weet toch, ik had hem van mijn broeder gekregen en het kwam van Lourdes. Hij bekijkt nogmaals de pas gekregen rozenkrans en zucht. Deze is wel zeer mooi, maar het komt toch maar van een commissaris. Dit rozenkransje zal heel veel voor Herman, door Hermans handen glijden, in eerbiedig bidden tot onze lieve vrouw. Wat heeft het niet al teweeg gebracht? Wanneer de commissaris de dood van Herman verneemt, is hij diep onder de indruk en ontroerd komt hij vader Wijns als aandenken aan Herman het rozenkransje vragen. Enkele tijd nadien krijgt de commissaris op straat een beroerte en wordt in het hospitaal opgenomen. Na zijn dood zegt de priester, die hem het heilig oliesel toediende: ik heb er graag zo'n voorbeeldige biecht aangehoord. Dit zal wel een bekering zijn door voorspraak van Hermanneke. Thank you. Zo heet als de zomer in 1940 was, zo bitter koud is ook de eropvolgende winter. Zoals reeds gezegd heeft het erg gesneeuwd. De thermometer daalt toch tot min 20 graden. Vader raadt Herman aan niet naar de kerk te gaan in dit barre weer. Waarop Herman antwoordt: heel goed, vaker niet naar de kerk, maar dan ook niet naar de school. Elke voorkomende moeilijkheid trotseert Herman voor de Eucharistie. Aan heel veel mensen belooft Herman voor hen ten beste te spreken bij Jezus. En hij doet het ook. Al de mensen die op zijn notaboekje aangetekend zijn, zal hij niet vergeten. Wanneer moeder hem s'avonds nog eens goed onder de deken stopt, kruipt hij er weer onderuit, zonder de dekens los te maken, en knielt nog lange tijd voor het kruisbeeld. Het is een onuitputtelijk geven van zijn kinderhartje. Zijn kamer is ijzig koud en op de ramen zijn ijsbloemen, maar dat hindert hem niet. En iedere avond opnieuw is hij daar in de kou aan het bidden. Hij is heel verkleumd wanneer hij in bed stapt. Zijn voetjes zijn als ijsblokken en het duurt een hele tijd vooraleer ze warm worden en hij kan inslapen. Hij heeft wintervoetjes. Hij houdt dit zo lang mogelijk verborgen tot hij voelt dat het zo niet verder kan en ze verzorgd moeten worden. Wanneer hij ze aan moeder toont, krimpt haar hart ineen en tranen lopen over haar wangen. Maar Herman, hoe kun je op zo'n voeten lopen? Waarom heb je dit niet vroeger gezegd? Je moet wel veel pijn hebben. Moeke, zeg het niet aan vaker, anders mag ik niet meer naar de kerk. Zijn kerk, voor Herman de mooiste van de wereld, is voor hem heel wat belangrijker dan zijn pijnlijke voetjes. We moeten die voetjes zo vlug mogelijk verzorgen en vaker zal het wel merken. Nu vaker toch werk heeft, kan hij niet meer naar de mis en zal het dus niet zien, is zijn antwoord. Moeder belooft het voorlopig nog te verzwijgen. Ze staat nu een half uur vroeger op om Herman te helpen naar beneden te komen en zijn voetjes te verzorgen vooraleer hij naar de mis gaat. De eerste mis is om 6 uur. Doch aan vader ontgaat het niet dat het kind zo kreupel loopt en hij vraagt moeder wat er aan de hand is. Moeder zegt dat Herman wintervoeten heeft, zonder verdere uitleg. Oh, als ze dat maar is. In de familie is men niet kleinzerig. Op een morgen, wanneer moeder de voetjes van Herman aan het verzorgen is, namelijk de in wonden gekleefde doeken eruit weken, komt vader juist naar beneden en hoort een gesmoord: ai, ai, oh, en wel Herman, wat is dat nu? Vraagt vader, niets vermoedend van de ernst van de wonden. Bij het binnenkomen van de kamer doet zijn echtgenote hem teken dichterbij te komen. Hij is ontsteld bij het zien van die voetjes. Het zijn 2 rauwe, etterende vleesklompjes. Zelfs de planken van de voetjes liggen open. Hoe kan het kind nog gaan? Hoeveel pijn moet hij wel uitstaan? Herman, we stoppen je 8 dagen in bed. Je voeten kunnen anders niet genezen. Ze moeten warm gehouden worden. En mijn mis, is de angstige vraag. Die zal zonder jou ook wel plaatsvinden. En mijn communie? Herman, binnen enkele dagen zijn je voeten genezen en kun je terug naar de kerk gaan. Het kind is diep ongelukkig en zijn hoofdje op moeders schouder leggend zegt hij: geen mis, geen communie. En hij weent. Bij deze woorden bezwijkt natuurlijk ook het gezag van het sterke vaderhart. Vader moet de plaats verlaten. Ook hij kan zijn tranen niet bedwingen. Herman overlegt met moeder dat ze voortaan zijn voeten 's avonds zal verzorgen. Welke moeder zou aan zo'n smekende vraag kunnen weerstaan? Ook die morgen gaat hij naar de kerk om de eerste mis te dienen. Zijn voetjes zijn omwonden met de repen van oude lakens, waarover hij 3 paar kousen draagt, en steken in pantoffels en daarna in vaders rubberschoenen. Zo verlaat hij iedere morgen in de vroege ochtend de gezellige huiskamer. In de gure wintermorgen is hij alleen op weg. Zijn gang is moeilijk en als een oud mannetje, gans ineengedoken van kou en pijn, strompelt hij naar de kerk. Met een zaklampje zoekt hij de weg en tracht zich wat recht te houden met zijn armpje tegen de huizen. Ontelbare keren valt hij in de sneeuw en komt moeizaam overeind. Het is zijn lijdensweg. Hij verenigt zijn offer met de voortdurende offerande van Christus in de Eucharistie. Door het noodweer hebben de trams grote vertraging. Meneer Wijns, die naar Brussel gaat werken, staat nog steeds aan de halte te wachten. Hij kijkt even in een zijstraat van de Breda-baan en ziet een lichtje op en neer gaan. Het verdwijnt als door de grond opgezogen en duikt na een poosje terug. Meermaals ziet hij dit verschijnsel. Wat een gedachte heeft die fietser om in zo'n weer te rijden. Men kan er met moeite te voet door, denkt hij. En gaat de gewaande fietser tegemoet om hem een handje toe te steken. Hij schrikt. Hij staat daar voor zijn eigen kind. Ook Herman kijkt geschrokken. Van zijn emoties wat bekomen, zegt vader: kom, Herman, zet je op mijn rug. Ik draag je gauw naar de kerk. Nee, Wagen, naar mij moet je niet zien. Herman, je moet niet beschaamd zijn. Hier is geen mens te bespeuren in ganse straat. En het is donker. Wagen, let op de tram, anders kom je te laat op je werk. Weer is het kind meer bezorgd om de anderen dan om zichzelf. Herman, je kunt niet gaan. Toch wel, Wagen, en pijn heb ik niet. Maar zijn gezichtje verraadt de pijn. Hij draait zich om en steekt plots de straat over, een hoop sneeuw verplaatsend die dwarrelend hem uit vaders zicht onttrekt, en hij verdwijnt in de duisternis. O, gij die niet kunt gaan, wat pijn moet gij lijden in die vlucht naar uw kerk. Machteloos en ontdaan staat vader daar. Hij zou zijn kind willen achterna lopen. Toch gaat hij naar zijn werk, het hart vol zorgen. Wanneer hij die avond thuiskomt, ziet hij in de keuken de 3 paar kousen en verbanddoeken door moeder reeds gewassen, te drogen hangen op de buizen van de Vlaamse stoof. Daarbij staan ook de doorweekte pantoffels. Ja, ik kan het al denken, zegt hij tegen zijn vrouw. Nee, Jos, je kunt het je niet voorstellen. Na de mis heeft hij met moeite een halve boterham gegeten. Deze middag heeft hij zijn maal bijna niet aangeraakt. Na school is hij niet naar huis gekomen, Waarschijnlijk was hij bang niet meer naar het lof te kunnen gaan en is aanstonds naar de kerk gegaan, waar hij meer dan een uur te vroeg was. Wanneer hij thuis kwam na het lof, was hij zo koortsig dat hij zelf vroeg om naar bed te mogen gaan. Moeder heeft hem een aspirine met warme melk gegeven. Het kind ligt in bed hijgend en rood van koorts. De koorts is opgelopen tot 39,6. De ouders zijn ongerust. Na een uur gaan ze nog eens kijken. Herman ziet er beter uit en zijn ademhaling is rustiger. Wanneer ze 's avonds naar bed gaan, is hij ingeslapen. Midden in de nacht is moeder nog eens gaan kijken en alles scheen weer normaal. Zanderdaags is onze moedige kruistochter er zoals steeds uit de veren om de eerste mis te dienen. En zo zal hij 2 maanden lang met die pijnlijke voetjes rondlopen zonder dat er enige verbetering komt. Een kennis van vader Wijns raadt hem aan met Herman op bedevaart te gaan naar het graf van pater Paul voor de genezing van Hermans voetjes. Vader en zoon nemen de trein naar Dendermonde en op de stille buitenwijken van de stad neemt vader het kind op zijn rug om het te laten rusten. Zo komen ze aan de abdij van de Benedictijnen. Men had hen aangeraden te vragen naar pater Balduinus, die gekend was als heilig man. Tot hun spijt vernemen ze dat de pater opgenomen is in het Sint-Blasius-hospitaal. Hij is een kloosterling van 90 jaar en ligt op sterven. De paterportier raadt hen aan naar het hospitaal te gaan. Als Herman de kamer van de zieke betreedt, schrikt hij. De pater is uitgemergeld en vaalbleek met reeds de doodskleur op zijn gelaat. Vader neemt de hand van zijn zoon en ze komen bij het bed van de priester. Na hen aan hoor te hebben, zegt deze, ga eerst bidden aan het graf van pater Paul, terwijl ik zelf met hem zal spreken. Wanneer ze terug bij pater Balduinus aankomen, is deze zeer aangedaan. Voor deze dag heeft hij Herman nooit gezien of van hem gehoord. Herman, mijn jongen, wil je werkelijk priester worden? Vraagt hij diep bewogen. Ja, pater, anders niets. Kom, ik zal je zegenen met het kruis van pater Paul. De aanwezigen gaan op hun knieën zitten en Herman wil dit ook doen. Maar de pater zegt ontroerd, nee. Jij niet. Hij zegent Herman, terwijl de tranen hem over het gezicht lopen. Hij geeft aan meneer Wijns poeder van rozenblaadjes, gegroeid op het graf van de heilige Benedictus in Italië, die ze 's avonds op Hermans voetjes moeten strooien. Diezelfde avond wordt dit door moeder zorgvuldig gedaan. Wanneer Herman de volgende morgen opstaat, komt hij de trappen afgezwierd en roept triomfantelijk, Moeke, gauw mijn schoenen, waar zijn mijn schoenen? Mijn voeten zijn genezen. Moeder glimlacht en zegt, stirm Herman, je gaat mevrouw van hierboven wekken. Wel, Moeke, ze mag wel weten dat het mooie dat hier gebeurd is. In de keuken gekomen springt hij op de tafel met in elke hand een schoen die hij op zijn heupen houdt. En voor het beeld van pater Paul dat op de schouw staat, zegt hij op zijn Antwerps, wel Paul, je hebt dat goed gearrangeerd, zullen. Thank you. Op 25 maart, feest van onze lieve vrouw boodschap, na 3 jaar proeftijd, wordt Herman met nog 2 leerlingen van zijn klas plechtig ingelijfd als eucharistisch kruistochter. Met zijn spaarcenten laat Herman zich fotograferen met het ereteken van de eucharistische kruistocht op zijn manteltje. Het manteltje dat hij zelf verdiende met het plooien van folders. Deze foto moet dienen om op zijn diploma te kleven. Hij specificeert zelf aan de fotograaf hoe de foto moet genomen worden. Opdat het kruis centraal op de foto zou staan, heeft hij het op de rechtse revers gestoken. Het gaat hier in de eerste plaats om het kruis, niet om zichzelf. Graag vernoemen we de heilige roepingen die ontsproten zijn uit de eucharistische kruistocht, zoals de vele heilige priesters, kloosterlingen en zelfs kruistochters, zoals de vele heilige priesters, kloosterlingen en zelfs heilige huwelijken. Ook heilige kinderen zijn als ware apostels van Jezus' Eucharistie gestorven en zijn nu als beste voorsprekers bij God. De heilige Eucharistie, het grote mysterie van ons geloof, van de mateloze liefde die Jezus ons toedraagt, beleeft Herman als kruistochter zeer diep. Op een zondag dat Herman reeds de mis van 6 uur, 7 uur en zelfs ook die van 8:30 gediend heeft en zich nog niet gereed maakt om naar huis te gaan, zegt de heer onderpastoor: Herman, wat sta je er nog te doen? Je zou beter gaan eten, anders val je nog flauw. Wat verlegen, zegt Herman. Ja, meneer de onderpastoor. Maar Herman, zeg me eens, waarom dien je zo graag al die missen? Vraagt de eerwaarde, de armen kruisend. Herman komt naar hem toe, legt zijn handjes op de armen van de onderpastoor en zegt, hem in de ogen kijkend: Meneer de onderpastoor, omdat 1 enkele goede mis voldoende kan zijn om in de hemel te komen. Op een zondag dat hij, zoals gewoonlijk, laat thuiskomt om te ontbijten, zegt moeder: Zeg Herman, ik zal nog je bed in de kerk plaatsen, hoor. En hij antwoordt lachend: O ja, moeke, maar dan in het hoogkoor. Dit was kort voor zijn dood. Was dit een voorspelling?